Goedenavond gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de kerkradio of via andere media. En als u of jij te gast bent, heet u van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee Westland uit Haringsveld, Giessendam. Organist is Cor van der Hoek. Op 30 mei, hemelsverdag, begint de dienst om 9:30, hoopt dominee van der Sluis voor te gaan. Volgende week zondag hoopt wel 's morgens en 's avonds dominee van der Sluis voor te gaan. In de morgendienst zal het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. Collecte, de eerste rondgang is de diaconale collecte die is bestemd voor de adoptiekind van woord en daad. Tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is de maandelijkse collecte voor de instandhouding van de predikantsplaats. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. We gaan nu zingen de complete 3 en 4 van het lied Laat hem in u blijven groeien en bloeien, zoals op de zondagsbrief staat afgedrukt. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde schiep, die trouw is in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 145, het vierde en het vijfde vers. Psalm 145, het vierde en het vijfde vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden doen we vanavond hier in Nijkerkerveen belijdenis van het christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 93 over de trouw van God. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Psalm 93 vers 4. En ik nodig u en jou uit om in het hart in te stemmen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, als we zingen over uw trouw, dan mogen we ook wel ervaren dat u trouw bent, want u hebt vanavond ook weer de deuren van dit godshuis laten openzetten en u hebt ervoor gezorgd dat wij ons plaatsje mochten innemen. En zeker, als we dan om ons heen kijken, dan zijn er heel wat plaatsen leeg. Maar dat doet niks af van uw trouw. U gaat door met uw werk. Waar u begint, daar werkt u door. Daar maakt u uw werk ook af. Heel persoonlijk ook. En als we daar vanavond van mogen horen, heren, geef dat we daardoor getroost, gesterkt en bemoedigd worden. En heren, wij bidden u, geef dat die woorden van u in ons leven landen. Dat ze doorwerken, dat ze ook wat uitwerken. Geloof, vertrouwen op u, afhankelijkheid van u. Heren, wij bidden u, wilt u dan met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En wilt u ons hart, ons leven volmaken met wie u zelf bent? Dat het zo goed mag zijn, hier in deze kerk, rondom die open Bijbel, omdat we het mogen merken dat u zelf in ons midden bent. En heren, dan bidden we ook voor hen die met ons verbonden zijn, die de dienst meebeleven op afstand, dit moment of later, willen ook hen uw zegen en uw genade schenken. Bidden u, heren, wilt u overal zijn waar uw woord uitgaat, waar dienaren van u geroepen worden om uw woord te verkondigen, wilt u ze aanvuren door uw Heilige Geest en wilt u geven dat ze groot en goed van de Heer Jezus spreken, zodat
U Heere schittert.
De Heere, daar komt u toch toe, alle lof, eer en aanbidding. Wij bidden u, Heere, wilt u dan ook vanavond hier in deze kerk, maar zelf zorgen voor uw eer. Geef de boze geen kans die altijd maar bezig is om ons af te houden. Wilt u goede concentratie geven, wilt u een stuk rust geven in ons hoofd, in ons hart. Dat we de woorden van u opvangen en daaruit leven. Heere, wij bidden u, geef ons zo met elkaar een hele goede en gezegende dienst tot lof en prijs van uw grote naam. Leggen het zo in uw handen. Hoor ons, niet omdat we het verdiend hebben. Wij hebben geen verdiensten, we zijn kleine, nietige mensen, zondige mensen. Moeten we ook eerlijk tegen u vertellen, ook vanavond. Maar doe het om uw Zoon, Heere, de Heere Jezus Christus. Uit genade, in de vergeving van onze zonden. Amen. We lezen met elkaar allereerst uit Genesis 1. Daar luidt het woord van God als volgt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Dan wordt vervolgens beschreven hoe God alles maakt en dan lezen we in vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover deze lezing uit het Oude Testament. Dan bladeren wij door naar de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. En we lezen van die brief het eerste hoofdstuk. Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Dit is het woord van de Heere. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Halleluja. Dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan ook samen zingen op Psalm 119. Psalm 119, we zingen daarvan het 83ste vers. Het 84ste vers en ook
het 86e vers, Psalm 119, vers 83, 84 en 86. amen op de prediking zingen we Psalm 138, het derde en ook het vierde vers, waar we onder meer dit zingen. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan ook dat gebed, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Over dat thema wat we dan bezingen gaat het ook in de tekst. De tekst voor de prediking is Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Onze tekst gaat over het verleden, over het heden en over de toekomst. Verleden, heden en toekomst. Ja, gemeente, een kind kan dat zomaar beleven. Het is op school al vlug klaar met zijn werk en dan krijgt het van de juf een kleurplaat. Niet zomaar een kleurplaat, maar een hele bijzondere kleurplaat. En enthousiast begint het kind te kleuren, maar wat gebeurt er dan? Al snel gaat de bel. Hé, wat jammer nu, tijd is op. Wat zegt de juf dan? Maak de kleurplaat thuis maar af. En het kind denkt bij zichzelf, dat ga ik doen. Als ik thuis ben, dan maak ik hem af. Maar ja, hoe gaat het dan? Het is woensdagmiddag. Eerst eten. De kleurplaat wordt neergelegd op een bureautje. En als het kind dan klaar is met eten, dan wil ik iets anders gaan doen. Vergeet de kleurplaat. Het heeft andere plannen. En daar ligt die kleurplaat op dat bureautje. Niet afgemaakt. En als datzelfde kind die kleurplaat nog een keer tegenkomt later, dan denkt het bij zichzelf, ach, laat ook maar. Gemeente, zo kan het ook gaan. Of nu kind zijn of volwassen in ons leven. We beginnen ergens aan en we maken het niet af. Omdat we het helemaal vergeten, omdat we er geen zin meer in hebben. Soms ook omdat je vastloopt. Je bent met iets bezig en je weet gewoon niet meer hoe het verder moet. Ja, zo gaat het bij ons mensen nog eens een keer. Maar bij God niet. Waar Hij aan begint, dat maakt Hij af. Van Hem geldt wat wij iedere zondag belijden, dat Hij niet laat varen wat zijn hand ooit begon. God loopt nooit vast. Als Hij begint in de mensenleven, dan denkt Hij niet halverwege, ik stop er maar mee. Laat maar. Nee, God vergeet zijn werk niet. Hij is zelfs niet afhankelijk van de behoefte die eraan is. Als Hij zijn werk begint, dan maakt Hij het af. En daar legt de apostel Paulus de vinger bij als hij een brief schrijft aan de gemeente van Filippi. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Wat bedoelt Paulus precies met dat goede werk? Vat op, gemeente, dat we in onze tekst een heleboel woorden tegenkomen die we ook in Genesis 1 tegenkomen. We hebben dat gelezen met elkaar. In Genesis 1, daar lezen we hoe de schepper optreedt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wat staat er dan aan het eind van hoofdstuk 1? Als God naar zijn schepping kijkt, dan ziet Hij dat het goed is. Zeer goed. Zo, lees ik in hoofdstuk 2, zijn voltooid de hemel en de aarde en heel hun legermacht. Nou, diezelfde woorden, het begin, het goede, voltooiing, diezelfde woorden die komen in onze tekst tegen. Met andere woorden, het goede werk, dat is datgene wat tot stand komt door de scheppende macht en kracht van God. Het gaat om wat God tot stand brengt. wat er niet was, maar wat er is gekomen en wat goed is. In Genesis 1 komen we dat woord tegen. Tof, gaaf, compleet, af, dat. Wat is dan dat goede werk precies? Nou, dat is dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat ze in Filippi deel kregen aan het evangelie van Jezus Christus. Dat evangelie dat heeft hun hart geraakt op zo'n manier dat ze er niet meer los van konden komen. Het heeft hen volgemaakt met de liefde van de Heer Jezus. Het heeft echt een ander mens van hen gemaakt. Hoe was dat precies gegaan? Toen Paulus en Silas op een gegeven moment in Klein-Azië waren, toen hadden ze de nodige plannen. Maar iedere keer merkten ze dat de geest er een streep doorheen zette. En dan ziet Paulus in die droom die Macedonische man, kom over en help ons. En hij spreekt erover met degene die bij hem zijn. En ze horen er de roepstem van de Heer in en ze varen over en ze komen terecht in Europa. De eerste stad waar ze het evangelie kunnen verkondigen, dat is Filippi. En synagoge is er niet in de stad, maar ze weten dat er op Sabbat wat mensen samenkomen bij de rivieren en daar gaan ze naartoe. En Paulus die krijgt het woord en ja, zo krijgt hij de kans om het evangelie te verkondigen. En terwijl Paulus dat doet, opent de Heer het hart van Lydia. Zodat ze acht slaat op wat er Paulus gezegd wordt. De Heer zelf zorgt ervoor dat het woord landt in haar leven. Dat het raak is. Dat ze het gelooft. Dat ze wil leven met de Heer Jezus. En zij is de enige niet in Filippi. God komt ook het leven binnen van die cipier. Paulus en Silas komen in de gevangenis terecht. Er is die aardbeving, heel veel paniek. En dwars door dat alles heen komt dan die cipier naar Paulus toe. En Paulus zegt wat hij moet doen. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En de man die laat zich dopen en ook zijn huisgenoten. Ja, zo ontstaat daar in Filippi een gemeente. De Heer geeft vrucht op het werk van Paulus. Wie intussen dat plaatje van Lydia naast het plaatje van die cipier legt, die ziet wel hoe verschillend de Heer God werkt. Maar Lydia en die cipier, beide komen ze bij het woord, bij het evangelie van de Heer Jezus uit. Door Gods scheppende macht en kracht krijgt dat woord zeggingskracht in hun leven. Misschien herkent u dat wel. Jaren geleden, die dienst, u weet nog precies waar er over gepreekt werd. Het was alsof het insloeg in uw hart, in uw leven. En u beseft, het moet anders in mijn leven. Zo kan het niet. Zoals ik nu bezig ben, ga ik verloren. Ik heb de Heer Jezus nodig. En u ging hem zoeken en u kreeg hem lief. Of misschien die Bijbelstudie. Ineens vielen als het ware de schellen van uw ogen. Nu ontdekte de liefde van Jezus Christus. Dat Hij zichzelf heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. En blijdschap vulde je hart. Heer Jezus, U heb ik lief. U wil ik volgen. U wil ik dienen. Dat is het werk van de Heer. Hij bekeert mensen. Hij zorgt voor wedergeboorte. Hij zorgt dat je veranderd wordt. Dat je vanuit het duister overgezet wordt naar het wonderbare licht van Gods genade. Kun je alleen maar omhoog kijken en zeggen, dank u Heere dat u in mijn leven gekomen bent en dat u gewerkt hebt en dat u me erbij getrokken hebt. Is de Heer er trouwens ook vanavond mee bezig? Klopt op de deur van uw hart, van jouw hart, door de verkondiging van het evangelie. Door zijn geest maakt hij plaats voor zichzelf, zodat zijn woord je hart verovert. Hij maakt dat in je los. Roept iets in je wakker. Geloof in mij.
Geef je hart, geef je leven aan mij. Zonder mij kun je niet. Wat denkt u er vanavond van? Als u dat zo hoort? Zou je voor hem niet door de knieën gaan? Zou je hem niet gelovend op zijn woord? Want dat geeft houvast. Dat geeft vrede met God. Dat geeft moed en blijdschap. Dat geeft hoop voor de toekomst. Wat wil je eigenlijk nog meer? Nou, dat is zo het eerste over het begin, zeg maar, over het verleden. Hoe gaat het dan verder? Ja, Filippi is een gemeente ontstaan, maar Filippi, dat is een Romeinse kolonie, het wordt ook wel Klein-Rome genoemd. Daar hebben die christenen het bepaald niet makkelijk. Verleiding genoeg, tegenwerking genoeg. En dan is er nog iets anders, want Paulus die schrijft zijn brief zo 10, 15 jaar na zijn eerste bezoek. Het wordt wel de vriendelijkste brief genoemd. Maar die gemeente van Filippi is ook het paradijs niet. Wat is er aan de hand in Filippi? Nou, de eensgezindheid dreigt zoek te raken. Ja, en als je dan zo naar een gemeente kijkt, dan kun je zomaar in een sombere bui zeggen, wat moet er eigenlijk van die gemeente terechtkomen, zo'n jong plantje? Zouden ze überhaupt wel een 25-jarige jubileum kunnen vieren als gemeente? Weet je wat Paulus dan zegt? Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. En eigenlijk zijn die woorden, ik vertrouw erop, nog heel zwak uitgedrukt. Want in de grondtaal staat het er scherper. Ik ben ervan overtuigd. Ik weet het zeker. God maakt zijn werk in jullie af. Je vraagt je af, hoe komt Paulus aan die overtuiging? Vanwaar die stevige woorden? Is dat zomaar een aardig gevoel? He, zoals vandaag, als mensen iets uit moeten leggen, nogal eens een keer zeggen, ik voel het zo. Ik heb er een goed gevoel bij. Je luistert naar een radiogesprek en je hoort hoe de waarom-vraag gesteld wordt. Waarom maak je deze keuze? Nou, ik voel me er gewoon goed bij. Ja, dat is wel een beetje wankel, hè? Als dat het zou zijn. Of als het een inschatting zou zijn van de apostel. Natuurlijk, hij is in allerlei steden geweest, heeft allerlei gemeenten zien ontstaan. Met Filippi zal het wel goed komen, denk ik zo. Ja, en als Paulus het dan mis heeft. Ligt anders, gemeente. Paulus die is er niet van overtuigd dat God zijn werk afmaakt, omdat hij dat werk van God ziet. In Filippi zijn er namelijk niet alleen mensen tot geloof gekomen en gedoopt. Nee, Paulus die ziet in die gemeente van Filippi het werk van God voor zijn ogen gebeuren. Er is vrucht in die gemeente van Filippi. Die Filippenzen die zijn betrokken op het werk in Gods koninkrijk. Van meet af aan. Lydia die had gezegd. Als ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis. En toen Paulus zich in de rechtszaal moest verdedigen, moest verantwoorden voor het christelijk geloof. Toen steunden ze Paulus. En zelfs nu die in Efeze waarschijnlijk gevangen zit. Nu hebben ze iemand gestuurd om hem te bezoeken, Epaphras. Ze hebben ook een geldbedrag of een pakket van levensmiddelen meegestuurd. En dat niet alleen. Verschillende van die Filippenzen waren ook bezig, actief bezig in het koninkrijk van God. We lezen bijvoorbeeld verderop in de brief hoofdstuk 4 over Clemens. Clemens, de medearbeider. En van twee vrouwen, Euodia en Syntyche, daar lezen we van dat ze met Paulus gestreden hebben. Dat wil zeggen, ze hebben hem geholpen of ze hebben met hem gestreden in het gebed. Mooi is dat, hè? Mensen die tot geloof komen en die actief bezig zijn in het koninkrijk van God. Daar kun je ook vandaag geweldig van genieten. Als je ziet hoe iemand veranderd wordt en vernieuwd wordt. En hoe dan ook het koninkrijk van God een heel nadrukkelijke plaats krijgt in het leven van iemand. Ik denk bijvoorbeeld aan die vijftiger die ik meemaakte. Drukke job had hij. Maar toen hij een levend geloof kreeg. Toen kreeg de verbreiding van het evangelie een hele belangrijke plaats. Hij ging zich inzetten voor evangelisatiewerk. Zomaar een voorbeeld. Er zouden vele andere voorbeelden te geven zijn. Mensen die zich inzetten in de kerk, in een ambt. Of vrijwilligerswerk. Juist vanuit de liefde van de Heer Jezus. Dan tegelijkertijd wordt daarmee wel de vraag gesteld, hoe zit het bij mij? Welke plaats heeft Gods Koninkrijk in mijn leven? Wat beteken ik voor het werk in Gods Koninkrijk? Wat beteken ik voor het werk in deze gemeente hier in Nijkerkerveen? Wat beteken ik het evangelisatiewerk, het zendingswerk? En natuurlijk niet iedereen kan hetzelfde doen. Iedereen heeft hier een andere taak. Maar welke plaats neemt het Koninkrijk van God nu in uw leven? Welke plaats neemt het Koninkrijk van God nou in uw gebedsleven? Strijdt u mee met zendingswerkers? Is het evangelisatiewerk een plaats in uw gebed? Het werk in de gemeente? Om maar dicht bij mezelf te blijven. Voor je het weet dan bid je voor je eigen gezin, voor je eigen familieleden. Ja, dan ben je zomaar met je eigen kringetje bezig. Maar allerlei andere dingen gaan naar de achtergrond. Als je het niet oppast, komen ze niet eens in je gebed voor. Gemeente, laten we het eens bij onszelf nagaan. Hoe zit het in mijn gebedsleven met het Koninkrijk van God? Welke plaats heeft het zendingswerk? Welke plaats heeft de gemeente? Welke plaats heeft het evangelisatiewerk? Hoe zit het in je doen en laten? Of zeggen we al snel, nou dat is niks voor mij. Maar daar heb ik geen tijd voor. Moet je bij een ander zijn. In Filippi zijn ze betrokken op het werk in Gods Koninkrijk. De liefde spat er om zo te zeggen van af. En Paulus die wist het maar al te goed. Dat is nou Gods werk. God is begonnen. En hij zet zijn werk ook door. Gods werk is maar niet zomaar een hype die weer voorbij gaat. Gods werk is niet een proefballonnetje waar uiteindelijk niks van terecht komt. God stopt zijn werk niet omdat hij het zat is. God stopt zijn werk ook niet omdat hij niet verder kan. We hebben in de afgelopen weken gehoord van media werk moest stoppen. Ja, dan krijg je zomaar het gevoel, het kan niet anders. Ze heeft al zoveel problemen gehad, het kan niet anders. Maar God, bij God komt er nooit zo'n moment dat hij moet zeggen, het kan niet anders, ik stop maar. God is de grote schepper die betrokken blijft op zijn scheppingswerk, die alles in de handen heeft en die het afmaakt helemaal. Als er één trouw is, gemeente, dan is het de Heere wel. Dat is toch een bemoediging. Juist ook als je kijkt naar je eigen leven. Wij hebben geen zicht op hoe ons leven verloopt. Als je jong bent, En dan kun je er als over nadenken. Hoe zal het in mijn leven zijn over 20 jaar? En je hebt misschien allerlei dromen en plannen. Maar ja, je weet het niet. En juist die onzekerheid maakt ook dat de vraag zomaar in je gedachtenwereld opdoemt. Ben ik in staat om het geloof in de Heer Jezus vast te houden? Kan zomaar een vraag ook zijn als je ouder wordt. Dominee, hoor ik mensen nog eens zeggen. Dominee, ik hoop het maar. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. En is er ook niet alle reden om dat te zeggen als je om je heen kijkt? Want hoeveel zijn er niet die loslaten en afhaken? Misschien wel in uw eigen gezin, uw kinderen, uw kleinkinderen. Vrienden. Een broer, een zus. Ja, wie kent er in deze tijd geen mensen die losgelaten hebben? Jongeren zijn het. Maar net zo goed ook ouderen. En het zijn er niet een paar. Trouwens, als je naar je eigen leven kijkt. Hoe makkelijk vult je eigen hart zich niet met twijfel, toch? Hoe makkelijk laten we ons niet gaan. Vallen we weer terug in het oude patroon. Het patroon van de zonde. Hoe snel laten we ons niet meeslepen door verkeerde denkstructuren? Gaan we mee met de massa zonder dat we er erg in hebben soms? En ook in de ervaring van het geloof lijkt het er soms op alsof het helemaal niks is. Ja, er zijn van die momenten, toen was u echt op uw hoogtepunt. Toen kon het niet op. Wat een vreugde in uw hart en in uw leven. De Heer Jezus is zo dichtbij. Hij is mijn rots. Hij is mijn zekerheid. Ik weet het zeker, maar nu. Het is al zo lang geleden. God die lijkt zo ver weg. Ik bid wel, maar ach, wat helpt het eigenlijk? Je hoort toch niks terug van God. Ja, dan heb jij het nog maar over je eigen leven. Hoe vaak vallen ook anderen niet tegen? Je zou toch bij jezelf denken, gemeente, eerst nog maar eens zien. Eerst nog maar eens zien. Nee, zegt Paulus, het goede werk, dat is Gods werk. En Hij maakt zijn werk af. En dit is het werk van God. Dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft. Deze maand is het 400 jaar geleden dat in de grote kerk van Dordrecht voor het eerst de Dordtse leerregels voorgelezen werden. Product van een belangrijk item op die grote kerkvergadering in 1618, 1619. Waar ging het toen om? Nou, om deze vraag. Wie is er verantwoordelijk voor het heil? En veel mensen in die tijd zeiden, dat is God. Maar dat zijn de mensen toch ook wel. En het gevolg daarvan was dat velen dachten, je kunt het geloof ook verliezen. En op die kerkvergadering werd uitgesproken, God is verantwoordelijk voor de zaligheid. Hij kiest mensen uit. Hij zorgt ervoor door de kracht van zijn geest dat mensen tot geloof komen. Hij heeft zijn zoon gestuurd, de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven om de zonde te dragen. Hij is een volkomen verzoening van alle zonden. De Heer Jezus heeft ook de geest verworven. En die geest die werkt in de harten en in levens van mensen. Zodat ze veranderd worden. Zodat ze tot geloof en bekering komen. Ja, en het werk van de Heer, dat is compleet. Ja, maar als ik dan weer bij de Heere vandaan dwaal, dan zorgt de Heere ervoor dat je weer terugkomt bij Hem. Door de kracht van de geest pot je het vuur van het geloof op, zodat een smeulend vuurtje weer een groot vuur wordt. En hoe de duivel aan je jas zit te trekken, welke verleidingen er ook zijn. Jezus heeft gezegd, niemand kan de schapen uit mijn hand trekken. Sterker nog, dag in dag uit is de Heer Jezus volop op je betrokken. Donderdag is het hemelvaartsdag, de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Weet u wat hij daar doet? Daar bidt hij. Biddend is hij met u in de weer. Biddend is hij met jou in de weer. Vader, bidt hij. Bewaar hen in uw naam die u mij gegeven hebt. Ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaakt van de boze. Moet even indenken, gemeente, als u morgen bezig bent met uw werk. Biddend is hij met u in de weer. Als u voor een moeilijk dilemma staat. Biddend is hij met u bezig. Biddend houdt hij u vast. Is dat niet rijk? Begrijp me goed, dat betekent niet dat het leven met de Heer zomaar vanzelf gaat. God zorgt ervoor, God houdt je vast. Dat kan je nog overkomen. Nee, wij hebben de verantwoordelijkheid om de Heer te dienen in ons leven. Om hem te zoeken, dag aan dag, elke dag je Bijbel lezen. Ik zou zeggen, dat moet je gewoon doen. We hebben de verantwoordelijkheid om te knokken tegen de zonde. Om nee te zeggen tegen de zonde. Om je niet mee te laten slepen, maar om de zonde naar al toe te roepen. We hebben de verantwoordelijkheid om, als het mis is gegaan, onze zonde ook voor de Heer te belijden. Wij hebben onze verantwoordelijkheid, maar het bijzondere is dat daardoorheen de Heere God werkt. Daardoorheen trekt de Heere u naar zich toe. Leert hij u dingen af, leert hij u ook een heleboel dingen bij. En zo mag je groeien in het geloof, wordt de Heer Jezus steeds groter in je leven, steeds heerlijker. Hij wil ook dat je in het geloofsleven niet blijft waar je bent, maar dat je meer en meer toegroeit naar hem, dat hij steeds meer gestalte in u krijgt. Paulus die bidt daar ook om, dat de christenen in Filippi onderscheidingsvermogen zullen hebben. Dat ze weten van, dit hoort wel bij God en dat hoort niet bij God. Daar moeten we wel in meegaan en daar niet. Paulus die bidt dat ze vruchten van gerechtigheid zullen dragen. Dat wil zeggen dat ze in het leven van elke dag ook daadwerkelijk doen wat de Heere God vraagt. Doen wat goed is. Doen wat naar de eer van de Heere is. En daar hebben ze het werk van de Heere voor nodig, maar tegelijkertijd hun eigen verantwoordelijkheid. En gemeente, wij hebben dus onze eigen verantwoordelijkheid, maar daar hangt het niet eerst en vooral van af. God maakt zijn werk af. En daarom, verwacht uw trouwe hulp van boven. Kijk veel omhoog, elke dag weer. Weet u afhankelijk van de Heere. Dan kun je ook met blijdschap vooruitkijken. Want er komt een dag dat Gods werk in uw leven, in jouw leven, klaar is. En dat brengt me bij het derde, de toekomst. Wanneer is dat dan klaar? Nou, op de dag, zegt onze tekst, de dag van Jezus Christus. Tegen een bruidspaar wordt wel eens gezegd, het is echt jullie dag vandaag. Geniet jullie ervan. En we zeggen dat tegen een bruidspaar omdat op hun trouwdag zij het stralende middelpunt vormen. Nou, de dag van Jezus Christus, dat is de dag waarop Jezus het stralende middelpunt is. Dat is de dag waarop hij zal staan in vol ornaat op de wolken van de hemel. Gemeente, dat zal wat zijn op die dag. Vindt Gods werk in uw leven de voltooiing. Nu is er nog zoveel wat onaf is en wat gebroken is en wat zondig is en wat tekort is, maar dan voltooid. Dat is dus niet als je sterft. Zeker, het is waar, wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die mag weten. Als ik sterf, dan ga ik naar de hemel, dan mag ik bij de Heere zijn. Maar in de hemel is Gods werk niet af. Je zou de hemel wel goed kunnen vergelijken met een wachtkamer. Een wachtkamer. Zoals je die hebt in bij de dokter of bij de tandarts. Je zit in zo'n kamer, maar voortdurend kijk je naar die deur. En iedere keer als die deur open gaat en wordt een naam genoemd, dan denk je, is het mijn naam? En als je naam klinkt, dan ga je achter die persoon aan en dan ga je mee naar de eigenlijke kamer. Nou, zo is het bij de hemel ook. De deur van de hemel gaat eens open. Wie doet die deur van de hemel open? Dat doet God de Vader. Hij weet het tijdstip wanneer Heer Jezus terugkomt. Hij heeft het heft wat dat betreft in handen. Maar dat moment dat komt, dat de Heer Jezus terugkeert naar deze aarde. Dat is het moment waarop de graven open gaan. Martin Luther zegt zo mooi, dan wordt er op mijn graf geklopt. Martinus, kom uit. En zegt Luther dan, dan zal ik uitkomen en in eeuwige vreugde bij hem zijn. Ja, mensen, staan op. Ziel en lichaam wordt dan verenigd. Gaat de bruidsgemeente de Heer Jezus tegemoet. Dan daalt Christus af naar de aarde en dan gaan de boeken open. Ja, dat is ook ernstig. Als de boeken open gaan, vindt het oordeel plaats. En wie geen band heeft met de Heer Jezus, die krijgt dan te horen, ga weg van mij. Ik ken u niet. Dat betekent omkomen. Verloren zijn, eeuwig. Maar wie van de Heer Jezus is, die hem kent door het geloof, die zal ontdekken dat de Heere met eerbied gesproken geen oude koeien meer uit de sloot gaat halen, omdat de Heere je zonde dan behandelt als betaald door Jezus Christus. Om dat beeld maar te gebruiken, dan staat er met rood geschreven, voldaan. Voldaan. Omdat Christus heeft gezegd, volbracht. En dan krijg je te horen. Ga in de vreugde van uw Heere. Om dan te delen in een nieuwe wereld, de nieuwe schepping. Gemeente, wat een vreugde zal dat wezen. Is er geen gebrokenheid meer, is er geen pijn meer, is er geen ziekte meer, is er geen zorg meer. Dan zijn er geen dokters meer, dan zijn er geen begraafplaatsen meer. Dan is er geen zonde meer, zonde waar je zo mee kunt worstelen. Rollen er alleen maar vreugdetranen over je wangen. Dan is er geen teleurstelling meer, dan zijn je vragen opgelost. Angst en onzekerheid verdwijnen. Geen gebrek meer. Geen onvertogen woord. Wordt er gesproken, alles is nieuw. Helemaal nieuw. Zoals het in de morgen van de schepping was. Goed, zo zal het dan ook zijn bij de herschepping. Goed, gaaf, tof, compleet. Dan kom je als mens helemaal tot je bestemming, ben je volmaakt. Dan kom je tot je doel, leid je een leven dat helemaal afgestemd is op God en de Heer Jezus. Een leven dat helemaal vol is van lofprijzing, van eer en aanbidding. De macht hem zien zoals hij is. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Luisteren naar zijn vriendelijke stem. Zo gemeente, zo komt je leven tot ontplooiing. Vol van hem. Zo maakt God zijn werk af. Helemaal af. Zover is het nu nog niet. Hier kunnen we wel eens moedeloos zijn. Wat zou er van Gods werk terechtkomen? Daarom, gemeente, klemt u zich vast aan dit woord. Dit woord. Het woord dat verwachting geeft. Hoop en toekomst. Berg het maar op in uw hart. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Laten wij danken en bidden.
Heer in de hemel, wij danken u voor het woord dat we deze avond mochten horen. Een woord vol bemoediging. U maakt uw werk af. In het groot en in het klein. En dan moeten we soms wel door het dieptepunt heen. Persoonlijk. Ook als kerk. Maar u maakt uw werk af. Het werk van het geloof. Het werk van die vruchten van gerechtigheid en heiligheid. Ons leven komt tot zijn doel. Geroepen, geschapen om u te eren. Straks zal het zover wezen. Wat zult u daar ook een vreugde aan beleven, Heere? Als bloemen die bloeien, zo ons leven. Dan gaat het helemaal open. Dan komt u tot uw recht. Heere, we danken u dat u daar zelf voor zorgt. En dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, maar ook in uw geest, alles gegeven hebt wat daarvoor nodig is. Bidden u, Heere, geef dat we uit deze woorden ook kracht halen. Ook in de week die voor ons ligt, met alles wat er op ons af gaat komen. U weet, Heere, welke dingen er spelen, waar we tegenop zien. Heer, het is ook een week van voorbereiding. Het is ook geroepen worden om de stilte op te zoeken. Wie ben ik tegenover de Heer? Hoe zit het met die vrucht in mijn leven? God, dan schieten we ook zo tekort. En dan bidden we, Heer, geef dat we niet met onszelf blijven voorttobben. Maar dat we omhoog kijken. En dat we verwachting hebben van u. Die in de hemel bent. En die terugkomt. Heer, mag zo het avondmaal op de weeszondag ook een voorproefje zijn. Van die grote toekomst die aanbreekt voor allen die we lief hebben. Bewaar ons, Heere, dat we zonder u zouden sterven. Zonder u ook zouden leven. Geef. Dat we zullen delen in de vreugde van u. Heere, wij bidden u, wilt u het werk in de gemeente ook zegenen. Zegen dominee van de Sluis. Geef hem voortdurend vreugde om bezig te zijn in uw dienst. Wees bij de broeders van de kerkraad. Dat ze mogen zien op u die in de hemel woont. En dan kijken we verder dan allerlei omstandigheden. Mogen we verwachting hebben van u. Ook in het klein. Heere, wij bidden u, wilt u uw zegen zo geven. Hier uw koninkrijk bouwen in Nijkerkerveen. En wilt u geven dat wat hier begonnen is op deze plek. Dat dat ook door mag gaan. Dat maken wij niet. Dat zijn geen verdiensten van onze kant. Maar Heere, wilt u geven dat uw woord blijft klinken hier in dit dorp. En dat jongeren en ouderen het leven vinden in u. We bidden u, Heere, voor het werk in uw koninkrijk, het evangelisatiewerk en het zendingswerk. In ons land, op allerlei pioniersplekken, allerlei evangelisten die uitgezonden zijn. Kinderclubs die hier zijn in allerlei wijken en dorpen. Zaad wordt gestrooid en wij bidden u, geef dat het mag ontkiemen. Het vrucht zal dragen. We bidden u, wilt u het zendingswerk ook zegenen. Mensen die verre posten, soms eenzaam ook bezig zijn. Heere, bemoedig ze. Wilt u geven dat het werk ook gesteund wordt. Door ons in de gebeden dat we meestrijden. Worstelen aan de troon van uw genade. We bidden u, wilt u zijn ook bij uw volk Israël. Uw oogappel geeft dat het Joodse volk shalom vindt naar uw belofte. En dan weten we, dan duurt het ook niet lang meer, dan komt u terug. En daar zien we naar uit, heren. En daar vragen we ook om. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Uw komst is het die ons heil volmaakt. Maranatha. Amen.
In de prediking ging het over die toekomst, als de Heer Jezus terugkomt, een volmaakte wereld. In Psalm 68 komen we tonen tegen die daar ook over gaan, de blijdschap die het hoogtepunt bereikt. We gaan dat samen zingen, Psalm 68, het tweede vers, slotpsalm in deze dienst. Gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.